ogenblik van stilgebed, in dat stille ogenblik willen we ons uitstrekken naar de Heer. Een volle zegen van een vraagje, niet alleen voor onszelf, maar ook voor degene die naast je zit. Genade en vrede, zij u van hem die is, die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe bloedsgetuige. De eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Hem zij de lof en de dank en de aanbidding toegebracht. Ook in dit avonduur. Aan deze plaats. Amen. We zingen de volgende 2 coupletten, als het kan ook staande. Het is voor mij een vreugde om vanavond bij u voor te gaan en met u aan te zitten aan de tafel des Heren. Als je zo af en toe voor kan gaan, dan heb ik altijd wel moeite met wat zal ik nou doorgeven. En ik was er toch al gauw klaar mee. Ik denk, dat mag ik doorgeven. En toen liet de Heer me toch een ander gedeelte zien. Toen dacht ik vrijdagochtend, straks word ik gebeld voor de liederen. En ik had de liederen al uitgezocht. Dus ik zat een beetje te krabbelen tussendoor. Ik denk, ja, als ik ook gebeld word, kan ik dat niet eens lezen. Dus ik ga eerst maar even aan tafel zitten om die liederen uit te zoeken. En die had ik net uitgezocht. En toen belde jij dus. Het was allemaal van bovenaf georganiseerd, ja. Fijn, we verwachten het van de Heer, wat een voorrecht dat we ook brood mogen breken, de beker mogen opheffen en samen zijn naam mogen grootmaken. Daar gaat het ook om vanavond. Voordat ik een zegen met u vraag, zingen we dat gebedskoor als een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Laten we het biddend zingen, broeders en zusters.
Thank you.
stil voor de Heer. Ik ga u voor in gebed. We willen u danken, Vader in de hemel, dat we naar u toe mogen komen, alvorens we de samenkomst voortzetten. En we mogen naar u toe komen in de naam van uw lieve Zoon, onze Heiland, de Heer Jezus. In die naam zijn we ook bij elkaar gekomen, rondom hem, rondom de tekenen ook van brood en wijn. Wat een genade, wat een voorrecht. Want dan verkondigen wij, dan proclameren wij de dood des Heren. En daarmee belijden wij, persoonlijk, maar ook als gemeente, dat we deel hebben gekregen aan zijn dood en aan zijn opstanding. Dank u wel. Dank u, Heren, dat u in ons midden bent naar uw belofte. Wil ons een zegen geven als we in alle eenvoud uw woord openslaan en daar iets van elkaar aan elkaar meegeven vanuit dat woord. Wilt u door uw Heilige Geest beslag leggen op dit samen zijn en laat het zo mogen zijn dat we, als we hier vandaan gaan, wat we tegen elkaar kunnen zeggen: het was goed, want de Heer Jezus was aan deze plaats tegenwoordig. Heren, een voorrecht om ook zo 's avonds bij elkaar te komen. Vele gemeenten kennen dat al niet meer. En we danken u daarvoor. Maar we denken toch aan de velen die niet met ons kunnen opgaan. En dan gaan onze gedachten uit naar de ouderen van dit deel van de gemeente die niet meer in staat zijn om de samenkomsten te bezoeken. En dan kunnen de dagen juist zo lang duren en ook de zondagen. Heren, wees hen dicht nabij en leg uw hand op hen. En doe hen ervaren, ook al ja, wordt die aardse tabernakel hoe langer hoe minder. En gaat het niet meer zo. We zijn op weg naar dat hemelshuis. Wat u bereid hebt. Dat verheerlijkte lichaam wat we straks van u zullen ontvangen. Wat is dat wonderbaar. We zien naar u uit, Heren. En ook aan het begin van deze dienst roepen we al: kom, Heer Jezus, ja, kom haastelijk. Onze gedachten gaan natuurlijk ook uit naar, bijzonder naar de zieken. Er zijn verschillende zieken onder ons, Heren. U kent ze bij name. In de eerste plaats willen we danken voor Antje, dat ze weer thuis is. Ze is nog niet veel, Heren, u weet het. Maar u kent haar, wil haar bekrachtigen en wil haar dicht nabij zijn, samen met Klaas. En dat u het zo maken dat ze spoediger met ons kan opgaan. We danken u ook voor His, dat ze al verschillende keren in de samenkomst is geweest. Dat u het zo ver hebt laten komen, maar we denken bijzonder ook aan haar man. Ja, hierin kon het zijn dat, indien het mogelijk is, dat ze toch weer bij elkaar kunnen komen. Wilt u hem helemaal weer oprichten? Of zover dat ze samen nog verder kunnen gaan. We brengen het maar zo in alle eenvoud bij u. U kent ons. En natuurlijk denken we aan Mirjam. Leg uw hand op haar, Heren. U weet wat ze op het ogenblik nodig heeft. We laten haar omringen van achter en van voren. Wees ook met Gijs, bij de jongens. En Jannie. We bidden voor dat gezin, Heren, ja, wat toch een moeilijke en diepe weg gaat. Maar we danken u dat u hen niet zal verlaten en niet zal begeven. En dat ook zij mogen weten en ook zeker zullen ondervinden. Onder je zijn die eeuwige armen. Ik hou je vast. En dan gaan onze gedachten natuurlijk ook uit naar Sheldon. En haar man en de kinderen. Heren, bidden ook voor dat gezinnetje en voor haar. Wees haar dicht nabij. Ada willen we noemen. U weet, Heren, dat ze misschien ook nog weer geholpen wordt. Als dat gebeurt, wil u dan die ingreep ook zegenen. Maar we mogen zomaar samen bidden als gemeente, want we vormen toch één gezin. Samen bidden dat ze echt dat been mag behouden, zodat ze zich goed kan bewegen. Heren, wees met haar en ook met Els. Zo hebben we enkele zieken genoemd, er zijn er natuurlijk meerdere, heren, maar we mogen ze allemaal bij u brengen. Dat is dat fijn. U kent ons. En ook al gaan we soms een diepe, onbegrijpelijke weg, want uw weg gaat dikwijls door de zee heen, u houdt ons vast. Heer, we verwachten het van u, zo met elkaar en voor elkaar. We mogen elkaar vasthouden, maar bijzonder willen we aan u vasthouden. We prijzen uw naam. Amen. Ja. Ik hoor altijd zo weinig amen hier weer. Ja. Dat is mij niet alleen opgevallen, maar dat amen wat we altijd kenden. Ja. We bidden toch wel mee, hè? Of niet? Ja. Nou, ik zeg het je maar even. Mag ik nou wel zeggen? Ja. Oké. Okay. Ik ga het woord van God even opslaan met u. Dat is het beste. 1 Koningen 18. Daar viel mijn oog op. En die Heer heeft duidelijk gezegd, spreek daar maar over. Dat gedeelte moet je dan nemen. Een gedeelte wat u wel kent, dacht ik. 1 Koningen 18, weet je wel, die beweging op de Horeb, waar die Baalpriesters lopen te dansen om een altaar. En ze maar smeken om vuur en ze maken wonden met zwaarden en ze hinkelen eromheen om dat altaar de hele dag. Maar Elia zegt, slaapt jullie God of is hij dood? Ja, en nu komt Elia, de man Gods. Want dat volk, Israël, ja, was er niet zo best aan toe. Toen Elia zei, wat hinken jullie nog op twee gedachten? Kies voor de Heere of voor die Baal. Eén van twee, je kan niet van twee kantjes eten. En dan staat er, ik moet dat zelf maar lezen thuis, want dat gaan we niet lezen. En ze antwoordden hem niets. Ze antwoordden hem niets, ja. Maar nu komt Elia aan de beurt om het altaar te bouwen. En dat staat er in vers 30. Vers 30, kunt u dat vinden? Ja, uw ogen zijn nog goed daarvoor, ja. Toen zeide Elia tot het gehele volk, nader tot mij. En het gehele volk naderde tot hem. En daarop herstelde hij het altaar des Heren dat omvergehaald was. Elia nam 12 stenen naar het getal van de stammen der zonen van Jacob, tot wie het woord des Heren gekomen was. Israël zal uw naam zijn. Prachtig, hè? Hij bouwde met de stenen een altaar in de naam des Heren. En maakte rondom het altaar een groeve te wijte van 2 maten zaad. Hij schikte het hout, hield de stier aan stukken en legde die op het hout. En toen zeide hij, vul 4 kruiken met water en giet ze over het brandoffer en over het hout. Daarna zeide hij, doe het 2e malen. En ze deden het 2e malen. Daarop zeide hij, doe het 3e malen. En ze deden het 3e malen. Zodat het water rondom het altaar liep, zelfs de groeven vulde hij met water. Op de tijd nu dat men het avondoffer bracht, of brengt, trad de profeet Elia naar voren en zeide, Heer God van Abraham, Isaac en Jacob, heden mogen bekend worden dat gij God zijt en is in Israël. En dat ik uw knecht ben en op uw bevel al deze dingen doe. Antwoord mij. Heere, antwoord mij. opdat het volk weten dat gij Heer God zijt en dat gij hun hart weer terugneigt. En toen schoot het vuur des Heren neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde en lekte het water in de groeven op. En toen het gehele volk dat zag, wierpen ze zich op hun aangezicht en zeiden: de Heere, die is God. Tot zover de lezing vanuit Gods dierbaar woord. De Heere zegene de overdenking. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst nog een lied met elkaar zingen. En onder dat lied, dan zijn we daarvan af, wordt de inzameling gehouden voor de arbeid des Heren aan deze plaats. En de tweede inzameling, komt er meteen achter, dat is voor het gebouwenfonds. Ik beveel dat van harte bij u aan. De Heere zegen u en uw gaven. Dat doen we onder het zingen van lied 1000. Ik zoek het hoog op. Lied 1000. Zo lief had God de Vader ons. Prachtig lied wat we met elkaar hebben gezongen. Niet zo bekend, dacht ik, maar wel heel erg mooi. Broeders en zusters, misschien kunt u het zich nog herinneren, of is het langs u heen gegaan, dat is ook mogelijk. Toen ik de vorige keer hier mocht spreken, zo'n tijdje geleden, toen heb ik met u stilgestaan bij die grote samenkomst die gehouden werd in Jeruzalem, waar broeder Ezra sprak op die houten verhoging en het volk ook neerknielde voor het aangezicht van de Heere. En we zagen eigenlijk dat toen de doorbraak, de opwekking begon onder het volk Israël, wat nog maar kort was teruggekeerd vanuit ballingschap. En ik heb toen de vraag gesteld, willen wij een opwekking? Geloven we dat er nog een opwekking zal komen? Er kwam niet zoveel reactie naar voren. Toen zei ik, hoor niets. Ja, en toen kwamen er toch wel vele handen naar boven. Ja, we verlangen wel naar een opwekking. Denk erom, een opwekking is geen opwelling. Opwellingen zijn er genoeg, maar een opwekking, een doorbraak. En eigenlijk vanavond wil ik weer stilstaan bij de opwekking, de doorbraak, toen in Israël. Maar we verlangen ook nu, voordat de Heer komt, nog een opwekking. We mochten elkaar toeroepen, wordt vervuld met de Geest. Dat is nodig. Dat is het begin van de opwekking. Wordt vervuld met de Geest. Als dat werkelijk zo zou zijn, het vervuld worden met de Geest, dan is de waarachtige opwekking daar. De doorbraak. Verlang je daar een beetje naar? Of niet? Oh, nou zeggen, ja, nou gelukkig krijgt nou een reactie, ja. We verlangen allemaal in deze eindtijd naar een uitgieting van de Heilige Geest, van de Geest Gods. Want wat is er een lauwheid, hè? Overal te bemerken en een dorheid. Waar is het vuur van de Geest van God soms te vinden? Nee, het is soms moeilijk te vinden. Het vuur van de Geest van God. Zeker ook in ons land, onder ons volk. We kunnen alles prachtig organiseren. En dat is ook fijn. Allerlei conferenties, gebedsconferenties, lof- en prijsconferenties. Even vul maar in. Allerlei bijeenkomsten. Fijn. We kunnen bijbelkennis bezitten. We weten precies hoe de bedelingen zijn. Fijn. En misschien bent u getrouw in de samenkomst, in de diensten. Maar zijn we vervuld? Daar gaat het om. Zijn we vervuld met de heerlijkheid des Heren? Of hebben we misschien, dat hoeven we niet tegen mij te zeggen, of hebben we misschien onze eerste liefde verlaten? God wil een doorbraak. God wil een opwekking. En daarom heb ik die enkele verzen vanuit de geschiedenis van de grote godsman Elia, die speelt daar een hoofdrol in, met u gelezen. Want eer de Heer God het vuur van de hemel liet neerdalen, moest er wel wat gebeuren daar bij de Horeb in Israël. Eer dat God zijn vuur in uw hart, in jouw hart, geheel kan ontsteken, moet er misschien bij u en bij jou, bij ons allemaal, wel heel wat gebeuren. Dat ten eerste, gemeente, het altaar moest hersteld worden. Dat hebben we gelezen. En het altaar kan dan alleen hersteld worden als het gehuil en het geschreeuw tot de afgoden verstomt. Kunt u lezen in vers 29. Het werd stil. Ze hadden niks meer te hinkelen. En ze hadden niks meer te dansen. En ze hadden niks meer te roepen. Het werd stil. En zo is het ook in uw leven. In ons aller leven. Zolang er nog een verbinding is met afgodische dingen, hoe vroom ook verpakt, je kan het zelf invullen, zo lang kan de Heere geen stap verder gaan met u. We hebben gelezen in vers 30, toen het stil werd, toen zeide Elia, nader tot mij. En het volk naderde. Dat wil zeggen, naderen tot God. Hè. Afkeren van de afgoden. Dat is het eerste wat nodig is. En naderen tot God. Dat is Gods wil. Dat is Gods principe. Dat is Gods doel. En dat kunt u ook lezen in het Nieuwe Testament. Dat in Thessalonica, ze hadden zich van de afgoden bekeerd tot God, tot de levende en waarachtige God, om hem te dienen. En nu het altaar herstellen. Afkeren. En nou gaan ze het altaar herstellen. Altaar wil zeggen, naamaltaar wil zeggen, een verheven hoogte, een verheven plaats. Ach, u begrijpt het wel. Het altaar verbindt de mens met God. Welk altaar? Golgotha. Golgotha. Dat is het enigste altaar. In Hebreeën 13, het staat zo prachtig, in vers 10, we hebben een altaar. Ik ga het even herhalen. We hebben een altaar buiten de lege plaats, waar de Heer Jezus zijn leven voor ons aflegde. Een altaar buiten de lege plaats. En dan worden we genodigd om zijn plaats in te nemen. Dat is de plaats, lieve mensen, dat altaar, dat is de plaats van gemeenschap. Dat is de plaats van aanbidding. Dat is de plaats van zelfverloochening. Dat is de plaats van het lofoffer. Het is de enigste plaats waar Jezus Christus gestalte in u en in jouw leven krijgt en in mijn leven. Het altaar is gebroken. Ja. Dat was hier gebroken. En ik moet u zeggen, het altaar is gebroken in menig gezin. Het altaar is gebroken in menig hart. Het altaar is gebroken in menige, vele gemeenten. Het ligt aan stukken. Het kruis. Ik wil aan u vragen, in alle liefde hoor. Ja, en ik kijk u aan. Staat de Heer Jezus Christus en die gekruisigd en u met hem gekruisigd nog centraal in uw leven, in jouw leven? Of ligt het aan stukken? Je beleeft het niet meer. Het doet je niet meer, niets meer. Het altaar, ligt het altaar verbroken. Altaar wil ook zeggen, de eenheid van de gemeente beleven en beleiden. Want wij hebben gelezen in vers 31 dat het altaar werd hersteld, maar werd eerst 12 stenen bij elkaar gebracht, die de 12 stammen van Israël voorstellen. 12 stenen. Dus geheel Israël. Israël zal uw naam zijn. En wat zijn wij? Wij zijn het lichaam van Christus. Samen vormen we het lichaam van Christus. U vormt samen, laat ik het zo zeggen, de Christus. Komt dat tot openbaring? Komt die eenheid tot openbaring? Of ligt het altaar verbroken? Zijn het allemaal in theorieën, maar u beleeft dat niet. Het altaar ligt verbroken. O geliefde, Golgotha is het altaar. En de Heer Jezus is het die ons met elkaar verbindt. Alleen de Heer Jezus. Geen organisatie en niet het baptist zijn, maar de Heer Jezus. Gemeenschap met het altaar wil nieuwtestamentisch zeggen gemeente van Jezus Christus zijn en beleven. Gemeenschap met het altaar, met het altaar beoefenen, betekent de waarachtige eenheid van de gemeente van Jezus Christus, de geloofsgehoorzaamheid te handhaven en te openbaren. Zonder innerlijke eenheid zal er geen vuur van boven kunnen komen. Dan kunnen we organiseren wat we willen, maar het vuur kan pas komen als die eenheid, die niet alleen theoretisch is, maar ook beleefd wordt en naar buiten komt. Wanneer twee of drie in Jezus Christus geheel en al eensgezind zijn, dan zijn ze wereldbedwingers. Dan zijn ze wereldbedwingers. Omdat God het vuur van de Heilige Geest in hun harten laat oplaaien. O, de vrucht van Pinksteren, ja, die is veelvuldig, maar u leest hem eigenlijk vlak achter de Pinkstergeschiedenis. In Handelingen 4, ik ga het niet opzoeken met u, u weet wel, Handelingen 4 vers 32, en daar staat, en de menigte van hen die tot geloof gekomen waren, was één van hart en één van ziel. Daar hebt u het. Het altaar herstellen. Verbonden niet in een organisatie, maar in de geest, op grond van de waarheid. O, ik zou u wat toe willen roepen, laat het de duivel toch niet gelukken dat u of jij door niemandalletje van uw broeder of zuster gescheiden leeft. Jezus is overwinnaar, prijs zijn naam. Elia, de man Gods, heeft door zijn daad getoond waarin de eenheid van het volk van God bestaat. Uit het altaar. Uit, o kind van God, geef de duivel geen voet. Keer je af van hem en nader tot God. Mijn Bijbel zegt, als je vanavond opnieuw nadert tot God, dan zal God tot je gaan naderen. Dan ga je het beleven. Dat herstelde altaar, die eenheid die er is met de Heer Jezus en met elkaar. Ten derde, als het altaar hersteld is in uw en jouw leven en in je gezin en misschien in de gemeente, dan moet daar een grote scheiding tot openbaring gebracht worden en ook praktisch beleefd worden. Dan kan je niet meer aan alle dingen meedoen en alle dingen goed praten. en de zonde goed praten, of dat het geen zonde meer is. Tussen u en uw gezin, tussen uzelf, de gemeente, het altaar, de gemeenschap met God en deze wereld, moet er een scheiding zijn met de wereld. Een scheiding met de wereld. Er is een lied, wordt niet zoveel meer gezongen, dacht ik. Er is een lied dat zegt: Jezus, gij mijn kracht en leven, maak een eeuwige scheiding tussen mij en deze wereld. Ik wens te zijn geheel voor u. O kind van God, wat gingen ze doen? Graaf de greppel rondom het altaar. Dat is de scheiding. Rondom de eenheid. In de Heer Jezus. Met elkaar. Houd vast. Gescheiden van de wereld. Houd vast aan elkaar. Want u kunt niet van de tafel van de Heer, aan de tafel van de Heer zitten en aan de tafel van de duivel. Dat is onmogelijk. U kunt niet de beker des Heren drinken en de beker van boze geesten. Of willen we de Heren tot naijver wekken, geliefde? Graaf de greppel tussen u en het altaar. Moet er een scheiding zijn. Scheid u af. Oh, dat leert de Bijbel zo duidelijk. Ik denk aan de woorden, ik zal ze ook weer voor u citeren, uit 2 Korinthe, uit 2 Korinthe 6, vers 15 en 16. Dan staat er: welke overeenkomst is er nu tussen Christus en Belial? Wat voor een overeenkomst is er tussen de Heer Jezus en de duivel? Tussen Christus en... niks. Welke overeenkomst, schrijft Paulus, is er tussen God, Gods tempel en de afgoden? Er is geen overeenkomst. En ja, u zegt misschien, ja, maar wat betekent dat dan? Voor mij, praktisch. Wat betekent dat nou, greppel graven? Dat kan je wel mooi zeggen. Wel, het betekent geestelijk voor u, praktisch voor u, dat je je praktisch afscheidt van deze wereld. Ja, wat is dat nou weer? Misschien zijn er mensen die zeggen, ik kan wel zien dat u op leeftijd bent. Maar afscheiden van de wereld, want alles wordt goed gepraat. Alles kan ermee door. Ik ga het maar niet invullen, want dan word je te kritisch. Maar betekent het een vroom bekkie? Nou, moet je niet naar mij kijken, want dat heb ik niet. Nee. Betekent het gepaste kleding? Er zou wel eens wat van de kleding gezegd kunnen worden in de gemeente, maar daar ga ik nou niet over praten. Maar dat betekent het ook niet. Het betekent het kerklidmaatschap of trouw je Bijbel lezen of vrome praatjes houden. Nee en nog nee. Ik herhaal: gemeenschap, dicht bij elkaar, dicht bij de Heer Jezus, dicht bij Hem, dicht bij de Heer Jezus is het veilig. En sterft de wereld, zegt weer een ander lied. We moeten in de diepte afsteken. Die greppel graven. We moeten geestelijk in de diepte. Wat Elia daar uiterlijk deed, dat moet innerlijk in het altaar van ons hart gebeuren. Wat heden de dagen nodig is, lieve mensen, is dat er een verdieping komt in de dingen des Heren. een verlustiging in zijn wegen en in zijn wil. Weet je wat dat betekent? Nieuw Testament is, dat betekent sterven aan je oude leven. Sterven aan jezelf. Ik ga het even herhalen. Dat betekent sterven aan je oude leven. Sterven aan jezelf. Kijk, dat scheidt ons van de wereld. Dus niet een vroom smoeltje en mooie kleding, maar dat scheidt ons van de wereld. Steek af in de diepte, lieve mensen. Steek af. En ten vierde moeten we de greppel vullen met water. We hebben het gelezen, hè? Vullen met kannen water werden aangedragen. Zelfs dat offerdier werd overgoten, maar de greppels werden vol water gegoten. Ach, ik hoef daar niet zo heel veel van te zeggen, want ik hoef dat niet uit te leggen. Water. Waar moesten ze water gieten? Omdat er geen vreemd vuur bij zou komen. Daar moeten we water gieten in de greppels. Er moet geen vreemd vuur komen, ook in de gemeente hier. Let op, broeders en zusters en broeders van de raad, dat er geen vreemd vuur hier in de gemeente komt. Die greppel met water. Maar water, u weet het wel, dat heeft twee betekenissen. Ten eerste betekent water het woord, het waterbad van het woord. Je kunt het lezen in de Efezebrief. En water is een beeld van de Heilige Geest en het werk wat hij doet. Stromen van levend water, zei de Heer Jezus, zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat zeide hij van de geest die toen nog niet was uitgestort. Ja, geest en water. Dat wil zeggen, verdieping zonder woord en zonder geest heeft geen enkele waarde. Al staat het muzikaal in de gemeente dan nog zo hoog. En u weet wat ik bedoel. Het heeft geen enkele waarde. Het wordt alleen zelfheiliging. Het vlees vroom maken. En dan wordt het schijnheilig. Alleen de geest, de Heilige Geest, het woord kan de greppel vullen. Kan u scheiden van deze wereld en de wereldse zaken. Want de geest maakt duidelijk wat niet bij u behoort en wat u af moet leggen. Ik wil weer aan u vragen. Laat u toe dat de Heilige Geest het woord kan toepassen in uw leven, op uw leven. Kan de Heilige Geest door de toepassing van het woord Jezus verheerlijken in uw leven? Ik hoop dat we het gaan verstaan. Een verdieping door woord en door geest. Indien we door de geest leven, Galaten 5 vers 25, laten we ook door de geest, wie kan het invullen? Het spoor houden, fijn, ja. Even testen. Herstel het altaar. Dat wil zeggen, beleef het praktisch. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Galaten 2 vers 20. En dan tot slot, ik maak het niet te lang. Tot slot, het offer wat op het altaar gelegd werd, was een gebroken offer. Leest u het maar. In vers 33, anders zegt u, dat zeg jij wel, maar dat is dat wel zo. Vers 33, hij schikte in het hout, hield de stier aan stukken en legde die op het hout. Een gebroken offer. Ja. Dat wijst heen naar het gebroken offer van Golgotha. En nou zegt u misschien tegen mij, ja maar, dominee Malgo, er werd toch geen been gebroken? Nee, maar er werd wel iets anders gebroken. Het was een gebroken offer hoor, op Golgotha. Oude vertaling zegt dat ook veel mooier. Het lichaam wat gebroken is. Ja, een gebroken offer. Het wijst heen op dat gebroken offer. U moet thuis maar eens Psalm 69 lezen. Onthoud maar. Lees thuis maar eens Psalm 69. Daar wordt profetisch gesproken over het lijden wat de Heer moet ondergaan. En wat ze hem allemaal aandoen. En dan staat er in Psalm 69, vers 20, of 21 geloof ik. Ja, 21. De smaad heeft me het hart gebroken. Jij, u en ik, we hebben op Golgotha het hart gebroken van de Heer Jezus. Een gebroken offer. Op Golgotha. Het offer van het Lam Gods. Onze geliefde heiland. Maar u, jij en ik, wij moeten die plaats toch ook innemen. Dan begint de opwekking, de doorbraak. Zonder verbreking, geen vervulling. Met hem gekruisigd. Alleen met Christus, een gebroken mens, in Christus, kan God werken. Gemeenschap met de Heer en met elkaar kan dan slechts tot openbaring komen als het lichaam ook gebroken is. Als daar gebrokenheid is in het gemeenteleven. Het is één brood, maar het is wel een gebroken brood. Verstaan we dit? Gebroken met Christus. Dan daalt het vuur neer. Dan wordt het feest. Dan begint de opwekking. De doorbraak. En nou wil ik amen zeggen. En dat, want ik ben hier klaar mee, maar wanneer werd dat vuur ontstoken? Dan moet u dat maar eens lezen in vers 36, toen het avondoffer gebracht werd. Het was avond. Lieve mensen, wij leven in de avond. In de avond van deze bedeling. De nacht breekt spoedig aan. Maar voordat de nacht aanbreekt, gaan we Jezus tegemoet. Dank u, Heer. U komt. Maranatha. Amen. We gaan een slotlied zingen, lieve mensen. Dat is: mijn Jezus, ik hou van u. Ja, hou je van de Heer Jezus? Ja? Dat dacht ik ook. Zullen we het proberen staande te doen? Of is dat te veel? Ja, maar ik doe het ook, ja. Ik blijf ook staan.
Thank you.
de belijdenis hebben we uitgesproken. Hè? Van u gehouden, maar nooit zoveel als nu. We gaan bidden om Gods zegen. En als u me dan even de gelegenheid geeft, want ik kan niet zo hard hollen. Ja, dus even, nog even rustig te zijn. Dan kan ik naar de deur toe gaan en u nog de hand drukken. We mogen ons hart verheffen tot God. We gaan heen naar ons huis. Samen biddend om zijn zegen. Dat nu de liefde van God onze Vader en de genade van de Heer Jezus Christus onze Heiland en de troostvolle gemeenschap en leiding van de Heilige Geest met u en met jou zij en blijven. Totdat Jezus komt. Maranatha. Amen. Thank you.